Hoe verandert duurzaam ondernemen de risico's van bedrijven en organisaties? Ecclesia Risk & Benefits denkt mee en adviseert u graag. Want wij voelen ons verantwoordelijk voor de wereld van morgen. Ecclesia Risk & Benefits, samen, bewust en gerust vooruit.
Ecosofie wordt mede mogelijk gemaakt door Renewy. Renewy. Minder nieuw, meer renew. Want afval bestaat niet.
Hoe breng je economie, ecologie en filosofie in balans? Daarover gaat Ecosofie, de podcast waarin Marnix Kluijters in gesprek gaat met experts over het verduurzamen van de samenleving.
De komende 10 jaar zijn cruciaal om de klimaatcrisis het hoofd te bieden. En volgens Raleen Bekkers hebben we daarom meer vrouwen nodig om die klimaatcrisis aan te gaan of er tegenin te gaan. Want ja, de huidige leiders van de wereld die hebben nog niet laten zien dat het voldoende is. Raleen, je zit tegenover mij. In april kwam jouw boek uit, Zo kan het niet langer. Je bent al lange tijd klimaatactivist, denk ik, mag ik wel zeggen. Want je bent jongerenvertegenwoordiger duurzame ontwikkeling geweest ruim 10 jaar geleden. Samen met Lisette Maddens las ik in jouw boek, maar was ik wel een beetje bekend, streden jullie in felle rode jasjes, waarmee jullie meer voor elkaar hebben gekregen dan heel veel luisteraars, denk ik. Want jullie hebben zelfs in vragen mogen stellen aan bekende personen in de grote zaal van de VN, is dat, denk ik.
Yep.
Ja, je bent iemand die volgens mij echt veel bezig is met de wereld veranderen. Nu dus bezig met gendergelijkheid, want dat is nodig om die klimaatcrisis te lijf te gaan. Mooie vraag voor jou. Wat zou je veranderen als je het 1 jaar voor het zeggen zou hebben in de wereld?
Dat is wel een hele grappige vraag. Want dat is natuurlijk een scenario dat niet voor kan komen. En ook niet voor zou moeten komen. Dat één iemand dat ik voor het zeggen zou hebben. Maar als ik zou kunnen meebepalen wat betreft de koers van de wereld. En dat binnen 1 jaar heel veel zou kunnen doen. Dan zou ik in ieder geval ervoor zorgen dat alle financieringstromen die nu de klimaatcrisis veroorzaken. Dat die de andere kant op gaan. Dus nu zijn we eigenlijk nog volledig de klimaatcrisis aan het financieren, subsidiëren. Dat gaat gewoon ontzettend fout. En we weten wat er gedaan moet worden, maar we doen het niet. Dus ik zou al die oplossingen die er liggen, alles wat er mogelijk is, zou ik zo veel mogelijk willen versnellen in dat jaar. En er dan ook voor willen zorgen dat iedereen mee kan doen. Want soms als je kijkt naar de financiering, dan zitten daar ook weer risico's aan dat sommige mensen misschien niet mee kunnen doen. Dus er moet ook heel erg oog zijn voor participatie, inclusie. Mensen die onderdeel kunnen worden van de oplossing. Dus daar zou ik oplossingen op inzetten.
Ja, en misschien hebben we wel vrouwen nodig. Want jij zegt het is niet zo goed als één iemand dat zou doen. Maar meerdere vrouwen nodig die is aan die knoppen gaan draaien. Want ja, voorlopig staan al die instellingen nog verkeerd. Waar ik wel even benieuwd naar ben. Ik zei al, je bent lang bezig. Ruim 10 jaar geleden was je jongerenvertegenwoordiger duurzame ontwikkeling. Je hebt echt wel een hart voor dit onderwerp. Je linkt nu de klimaatcrisis ook aan gendergelijkheid. Wat drijft jou om je voor al deze problemen in te zetten?
Ik denk dat het uiteindelijk in de essentie ligt bij onrechtvaardigheid. Ik denk dat ik heel slecht tegen onrechtvaardigheid kan. Dat kan op hele kleine schaal zijn. Dat kan ik zelf meemaken. Dat kan ik om me heen zien. En ik denk dat klimaatcrisis echt een onrechtvaardigheidskwestie is. En genderongelijkheid is dat ook. En doordat ik me verder daarin ben verdiepen, zie je eigenlijk dat die beide thema's over onrechtvaardigheid gaan in de kern. En dat we dat daarom allebei moeten aanpakken. En dat het eigenlijk ook allemaal beter zal zijn als we genderongelijkheid aanpakken en meer gelijke rechten hebben voor iedereen. Als onderdeel ook van de klimaatoplossingen. Dus zo heb ik die thema's eigenlijk bij elkaar gebracht. Maar uiteindelijk vanuit de motivatie dat onrechtvaardigheid gewoon onjuist is. En dat ik daar heel erg gedreven word om dat aan te pakken. En juist voor oplossingen te zoeken.
Ja, want dat heeft denk ik ook wel mee te maken dat veel van de problemen die we vervolgens veroorzaken hier in het Rijke Westen ook wel weer bij kwetsbare groepen terechtkomen, denk ik. Hè?
Kwetsbare groepen, kwetsbare landen. Landen die nu al te maken hebben met de hele destructieve gevolgen van de klimaatcrisis. Terwijl wij hier nog relatief relaxed kunnen doorleven. En ook niet die urgentie zo in de ogen kunnen zien of zien. Maar dat zullen we wel op een gegeven moment gaan doen. En ook steeds meer. Maar het is gewoon al heel erg in vele delen van de wereld. En wij zijn toch wel grotendeels verantwoordelijk als Rijke Westen voor deze problematiek. Dus wij zullen ook veel meer moeten doen vanuit hier en vanuit onze positie van privilege.
Ja, en nou zijn er natuurlijk heel veel klimaatactivisten, of in ieder geval mensen die zich vanuit wat voor soort rol dan ook inzetten voor klimaatverandering. Of in ieder geval om het tegen te gaan. Niet om het nog verder te veranderen, lijkt mij. Jij doet dat nu specifiek met jouw boek ook vanuit de rol van de vrouw. En daar zit een stuk in, daar wil ik het straks misschien wat meer over hebben, dat vrouwen ook kwetsbaarder zijn. Maar er zit ook een hele duidelijke rol in dat er meer vrouwelijk leiderschap nodig is. Waarom denk je juist dat vrouwen nodig zijn om dit onderwerp, om deze hele crisis te kantelen?
Nou, iedereen is uiteindelijk natuurlijk nodig, maar we hebben inderdaad een meer vrouwelijke aanpak nodig en ook meer ruimte voor vrouwelijke leiders, gewoon spelers op dit veld. En ik denk dat wat heel belangrijk is, is dat we nu in een maatschappij leven die heel erg gedomineerd wordt door mannelijke eigenschappen en een mannelijke manier van werken. En dat is op het niveau van de economie, waar alles gaat om verwoesting en destructie en competitie, maar ook in organisaties en onder individuen. En ik denk dat als we op een veel meer feminine manier ook kijken naar deze problemen, maar ook vooral de oplossingen, dat we dan heel veel kunnen winnen, omdat we meer kunnen samenwerken, omdat we meer voor elkaar kunnen zorgen, meer zorgzaamheid kunnen tonen naar de aarde. Dat we ook kunnen kijken naar hoe we compassie hebben voor mens en natuur, hoe we op elkaars krachten kunnen bouwen. En dat is een hele andere aanpak. Een aanpak van samenwerking, een aanpak van verbinding, een aanpak van systeemdenken, generatieoverstijgend. Dat is heel anders dan de systemen en de manieren waarop we nu werken. En dat is meer een mannelijke systeem, mannelijke manier, mannelijk systeem, die gewoon wat we gewend zijn, omdat het zo is gebouwd. En dat kan volgens mij heel anders. En dat zal uiteindelijk het klimaat heel veel baat bij hebben.
Ja, want je zegt feminine aspecten, dus eigenlijk de vrouwelijke aspecten. Waarin zijn vrouwen dan zodanig anders dan mannen, waarom je denkt dat voor een veel beter systeem zorgt? Want je noemt net al een heel aantal dingen op. Maar is het dan zo dat vrouwen wel echt wezenlijk anders zijn dan mannen?
Dat is wel een hele diepe vraag. Ik zit hier natuurlijk wel bij een filosofie podcast. Dus ik denk, daar kunnen we nog iets dieper op ingaan.
Ja. Nou, ik ben zelf natuurlijk ook een man. Dus ik vind het ook wel interessant wat ik daar dan zelf verkeerd in doe. En hoe we daar ook misschien tot een soort evenwicht kunnen komen. Maar dat komen we dadelijk misschien wat meer op.
Maar dat is denk ik het punt. En dat is ook wel wat ik vaak ook van anderen hoor in de reflecties hierop. Is dat we moeten uiteindelijk naar een balans toe. Een gebalanceerde aanpak. En nu is het een dominante mannelijke stijl, mannelijke aanpak. Want dat zijn hoe de systemen en de structuren en de manieren en de gewoontes gewoon werken, waar we aan gewend zijn. En daarom moeten we dus veel meer volgens mij van die vrouwelijke eigenschappen inbrengen, zoals ik er net al een aantal noemde. Om dus die meer op een gebalanceerde manier problemen aan te pakken. Want er zijn vast ook wel aspecten vanuit het mannelijke die wij heel goed kunnen benutten. Maar nu is het heel erg scheef. Dus hoe zorg je dat je toch meer ruimte maakt voor een andere manier? En dat is dus onder andere die meer vrouwelijke manier. En ik denk dat vrouwen, als ze echt in hun authentieke zelf staan en meer die feminine krachten staan, dan zal dat zeker misschien wat meer aanwezig zijn bij vrouwen. Maar ik denk ook dat mannen net zo goed hele feminine en vrouwelijke krachten en eigenschappen kunnen omarmen. En die kunnen omarmen en zelf ook kunnen uitvoeren. Dus het is niet dat het alleen maar dat de mannen op de bank kunnen gaan zitten. Dat is absoluut de bedoeling, want we hebben iedereen nodig om het aan te pakken, maar op een andere manier. En volgens mij kunnen we leren van die andere soort eigenschappen die nu juist niet dominant zijn in de samenleving.
En welke eigenschappen zou je dan iets meer dominant willen zien die uitgesproken feminien zijn, die nu echt wel ontbreken?
Ja, dus ik omschrijf feminien leiderschap voor de klimaatcrisis. Voor de oplossingen die we nodig hebben. Dat zijn er 7 die ik benoem in mijn boek. Eén gaat over samenwerking voor de samenleving. Dus een hele sterke nadruk op samenwerking. Dan inclusie en empowerment. Dus heel erg groepen en mensen betrekken bij deze uitdagingen. Zorgzaamheid en compassie. Dus toch meer vanuit het gevoel en het begrip van een ander en van elkaar werken. Ruimte maken voor emotie en intuïtie in de besluitvorming. Verbinding en systeemdenken. Dus dat we verbindingen leggen tussen verschillende groepen, tussen verschillende domeinen, verschillende uitdagingen. Bouwen op en voor generaties. Dus dat we ook kijken naar de toekomst, maar ook naar voorgaande, bouwen op de voorgaande generaties, maar echt oog hebben voor de generaties voor ons. En ook oog hebben voor vrouwen en mensenrechten. En ik denk dat als je uit een positie komt waar je al bepaalde ongelijkheden of gebrek aan bepaalde rechten ervaart, dat je dan mogelijk ook beter begrip kunt hebben voor bepaalde positie die mensen hebben die niet bepaalde rechten ervaren. En dat we daarom ook die voorop moeten stellen. En ik stel dus in dat feminine leiderschap dat daar oog voor is. Dus dat zijn de eigenschappen die ik zeg, daar hebben we veel meer van nodig. En dat zou eigenlijk een hele waardevolle toevoeging zijn aan het kijken naar deze hele grote uitdagingen. Wat uiteindelijk gaat over welke maatschappij willen we met elkaar in leven? Wat voor samenleving wordt de toekomst? En volgens mij kunnen we dat niet op deze manier doorzetten. Waar we met elkaar aan het vechten zijn. Waar we met elkaar in competitie zijn. Waar we eigenlijk elkaar, maar ook de natuur aan het uitputten zijn. En aan het verwoesten. Als je meer van deze kwaliteiten, deze eigenschappen in je aanpak centraal stelt, zouden we misschien op een hele andere manier met de wereld, maar ook met elkaar omgaan.
Ja, want je wil uiteindelijk gewoon meer perspectieven, onder andere aan de bestuurstafel, denk ik. En dat zie je breder natuurlijk in diversiteit, dat meer perspectieven leiden tot betere oplossingen.
Ja, betere oplossingen, meer innovatie, betere inzichten. En je ziet ook gewoon in onderzoek dat meer diversiteit in de brede zin ook leidt tot beter klimaatbeleid. Dat gewoon meer oog heeft voor verschillende aspecten. En absoluut betere resultaten. Dat is gewoon ook wetenschappelijk bewezen. Ja.
Ja, en dan is de term die natuurlijk rondomheen hangt, is gendergelijkheid. Dat is volgens mij nu zeker niet het geval, want anders had jij je hele boek niet hoeven schrijven. En ik denk dat we daar nog wel een wereld te winnen hebben, want een van de dingen die jij ook aanhaalt, en dat is al wel vaker naar voren gekomen, want het is ook wel eens op LinkedIn geloof ik dat mensen of dat vrouwen hun naam in Peter hebben veranderd. Dat heb je ook gedaan.
Ja,
ik werd door iemand benaderd en die vervolgens kon ik helemaal niet rijmen wie dat was, maar dat was inderdaad die actie. Maar meer Peters in de bestuurskamers dan vrouwen, dat is natuurlijk wel tamelijk gênant. Maar wat is gendergelijkheid precies?
Ja, dat is wanneer zowel mannen als vrouwen en eigenlijk iedereen gelijke rechten, gelijke kansen, gelijke mogelijkheden hebben. En dat kan gebaseerd zijn op gewoon de rechten die iedereen wel of niet heeft, maar ook op een hele directe en indirecte manier. Dus als je bepaald beleid hebt waardoor vrouwen eigenlijk benadeeld worden, staan zij toch in een andere positie in de maatschappij en kunnen zij uiteindelijk minder doen dan mannen bijvoorbeeld zouden kunnen doen. Zoals je net ook aangaf van eigenlijk zie je dat mannen om de een of andere reden nog eigenlijk heel erg in de bestuurslagen zitten, terwijl daar nog vrij weinig vrouwen zitten relatief. Eigenlijk in Nederland zie je dat we op het gebied van gelijkheid in de besluitvorming en bij de macht, dat er eigenlijk nog heel veel ongelijkheid is tussen mannen en vrouwen. Maar in andere regio's zie je dat bijvoorbeeld vrouwen nog steeds niet gelijk naar school kunnen gaan. Zie je dat er, dat is ook hier het geval, dat er ongelijke economische compensatie is voor mannen versus vrouwen. Dus op allerlei manieren worden vrouwen in deze zin, als er gender ongelijkheid is, wat er nu nog speelt, benadeeld ten opzichte van mannen. Omdat er dus in die structuren ongelijke, zowel gewoon vanuit rechten en de benefits of behoeften die vrouwen hebben, maar ook vanuit de verwachtingen en dat er een soort van onbewuste vooroordelen ook zijn jegens vrouwen. En dat zij bijvoorbeeld verwacht worden dat zij bepaalde dingen, bepaalde rollen op zich moeten nemen, maar ook dat zij niet worden, zo goed als mannen worden geacht.
Ik vond dat heel bizar. In jouw boek las ik een passage terug over een vriendin van jou en die vader had op Trump gestemd en die zei maar dat kan toch niet dat een vrouw ons land kan leiden?
Ja.
En dat zij huilend aan de telefoon zat van ik ben heel ambitieus, ik doe het hartstikke goed en mijn vader denkt dat ik vanwege mijn geslacht niet in staat ben om een land te leiden. En dat ging dan om dat Trump natuurlijk had gewonnen ten opzichte van Hillary Clinton.
Ja.
Maar dat is natuurlijk een heel uitgesproken voorbeeld. En in Nederland kunnen misschien heel veel mensen zich dat niet voorstellen. Maar misschien toch in het klein wel over allerlei andere dingen. Waar je misschien ook niet zo snel een vrouw zou verwachten.
Ja, ik denk dat dat dus heel erg te maken heeft met ofwel bewust of onbewust. Dat er zeker heel veel sprake is van onbewuste vooroordelen over vrouwen in leiderschap. Vrouwen op bepaalde posities. De rol van vrouwen in de maatschappij en in besluitvorming. De rol van vrouwen in het maken van de koers waar we nu naartoe gaan. De toekomst. En dat voorbeeld was wel best wel heel schrijnend. Maar het is wel gewoon de realiteit. En ook in de VS. Maar ook in bepaalde delen hier. En ook in Europa. is er zeker nog sprake van ook achteruitgang op dit vlak. Dat mensen toch niet volledig denken dat vrouwen hetzelfde kunnen als mannen, terwijl dat gewoon onzin is.
Ja, want ik begon deze vraag met dat er meer Peters in de bestuurskamer zitten dan vrouwen. Maar het vertaalt zich natuurlijk door de hele samenleving heen.
Ja.
En dit is natuurlijk een heel groot probleem. Een van die zaken die je ook aanhaalt is de loonkloof.
Ja.
Dat zie je natuurlijk ook heel erg terug, gewoon in Nederland. Ja, het is toch raar dat dat zo leeft. Is dat dan toch ook weer die mannelijke aspecten dat wij, ik als man dan, maar dat veel mannen veel sterker durven te staan in onderhandelingen en dat vrouwen misschien iets bescheidener zijn, maar dat we juist die bescheiden kwaliteiten heel erg nodig hebben, maar dat dat dus niet komt bovendrijven op die manier?
Misschien, maar dan leg je eigenlijk wel het probleem vooral neer, niet per se hoor, maar misschien neer bij dat vrouwen dingen anders zouden kunnen doen. Maar het gaat juist ook om structurele problemen en dat de vrouwen gewoon structureel worden benadeeld in hoe de organisaties nu zijn opgezet. Want het is ook nog veel lastiger voor een vrouw om vaak in een voortgang te maken binnen een organisatie, terwijl mannen daar vaak al sneller doorheen konden gaan. In ieder geval, dat zag ik heel erg in internationale organisaties. Dus het heeft niet alleen te maken met hoe onderhandel je. Natuurlijk kan je daar wel wat van leren. Ik denk dat daar heel veel goede voorbeelden zijn hoe vrouwen daarin bijvoorbeeld zichzelf wel voor zichzelf kunnen opkomen. Zeker als er sprake is van zichtbare ongelijkheid en ook gewoon op de feiten die er zijn. Maar het ligt niet alleen maar bij individuen, maar het ligt ook gewoon bij structuren, verwachtingen.
Wat ik met mijn vraag impliciet ook bedoelde juist, was eigenlijk of niet de verkeerde dingen als succes worden gezien. Want daar ligt toch altijd wel een beetje aan het grondslag van, moeten we dan niet leren om vrouwen beter te laten onderhandelen? Terwijl ik me sterk afvraag of dat nou de bedoeling is. Of we niet gewoon bescheidenheid siert de mens misschien ook wel gewoon. Het is misschien ook wel gewoon netjes als jij bepaalde tevredenheid hebt of niet tot het gaatje gaat. En het is natuurlijk heel lullig als je daarmee uiteindelijk achterblijft in een systeem waarin bepaalde output, waar we misschien helemaal niet meer dus individueel het beter voor jezelf regelen, is nou niet iets waar we bijvoorbeeld in de klimaatcrisis baat bij hebben. We hebben juist mensen nodig die veel collectiever denken. Dus ik kan me voorstellen dat inderdaad het hele systeem dan ingericht is op de verkeerde prikkels.
Nee, dat vind ik wel mooi dan. Ja, ik denk dat je daar wel echt absoluut een punt hebt. Omdat je dan heel erg het ego centraal stelt. En het is het gewin voor het individu. Maar er moet natuurlijk niet sprake zijn van een soort van gelijkheid ingetrokken worden. Maar ik denk niet dat inderdaad de focus moet liggen op laten we allemaal vooral zoveel mogelijk richting zelfgewin gaan. Maar we moeten wel die loonkloof dichten. Dus dat zijn wel twee dingen die allebei spelen. En we moeten meer kijken naar het collectief en wat onze gemeenschappelijke bijdrage is. Of onze bijdrage aan het collectief. Maar tegelijkertijd moet ook gewoon de basis, daar moeten we zorgen dat daar gelijkheid in zit.
Ja, dat lijkt me ook. Maar ik twijfel inderdaad of de oplossing is om dan vrouwen beter te gaan leren onderhandelen. Dat lijkt me nou niet de bedoeling. Ik denk dat daar alle andere dynamieken onder zitten die jij net ook schetst. Wat ik interessant vond in je boek ook, was dat jij best wel veel bladzijden, of in ieder geval een groot hoofdstuk daar ook aan wijdt en er later ook op doorgaat. En daar noem je de term het patriarchaat. Dat is denk ik typisch zo'n term die iedereen wel misschien een beetje kent of wel eens gehoord heeft. Maar wat dat nou precies is, dat misschien wat achterblijft. Wat bedoel je daar precies mee en waarom is dat zo invloedrijk?
Ja, eigenlijk hangt het best wel samen met wat we net bespraken over genderongelijkheid. Want dat is wel een resultaat van een patriarchaal systeem. Het patriarchaat is eigenlijk een systeem van zowel overtuigingen, maar ook van structuren waarin mannen de economische en politieke dominantie hebben binnen een maatschappij. Dus eigenlijk hebben mannen het meeste te zeggen over de financiële middelen. Ze hebben het meeste te zeggen over de besluiten. Zij zijn eigenlijk dominant in onze samenleving en de koers daarvan. En dat leidt dus tot een situatie waar andere groepen, waaronder vrouwen, eigenlijk een ongelijke positie hebben en ongelijke rechten en machten ervaren.
En dat is denk ik ook een vanzelfsprekende uitkomst van zo'n systeem. Hè? Want je kan natuurlijk best wel bedenken dat misschien dat patriarchaat, hoe dat in elkaar zit, dat die het beste met de voor iedereen voor hebben. Maar omdat het zo verdeeld is, dat ze toch automatisch misschien opkomen voor hun eigen belangen. Ze kunnen in ieder geval niet de perspectieven van vrouwen meenemen als je geen vrouw bent.
Ja.
Of wel een beetje, maar je kan natuurlijk nooit gevoeld hebben wat het is om vrouw te zijn. Dat kan ik niet, want dat ben ik niet.
Ja, en ik denk dat het ook resulteert in een systeem die inderdaad staat voor een kleine groep belangen versus het belang van het collectief. En dat zie je eigenlijk heel erg dus in de maatschappij, dat besluiten toch nog gemaakt worden voor het gewin van een kleine groep en meestal een kleine bevoorrechte groep die het al goed heeft en die het dan eigenlijk alleen maar beter krijgt. Dus de machtsdynamiek is eigenlijk het is een systeem van ongelijke machtsverhoudingen. En uiteindelijk zijn we straks allemaal hebben we een probleem wat betreft de gevolgen van de klimaatcrisis. Maar er zijn maar een paar die er uiteindelijk goed uitkomen. Dus we kijken niet op een collectieve manier naar het probleem en naar de oplossingen. Omdat de belangen gewoon bij een kleine groep gecentreerd zijn. En die hebben zeggenschap over de meeste beslissingen. En daar zitten we nu. Dat is een probleem nu voor het kunnen oplossen van de klimaatcrisis.
Ja, want toch hoor je vaak vanuit diezelfde geledingen dat zij wel het beste voor hebben met de wereld. En dat het allemaal langzamerhand de goede kant op gaat. Maar daar ben je het dus duidelijk niet mee.
En over wie heb je het nu?
Nou ja, dat patriarchaat. Ik denk, goed, de grote investeerders of zo. Of waar je verhaal eigenlijk mee begon. Dat het allemaal nu wel kantelt. En Larry Fink van BlackRock, die dat toch iedere keer in een brief schrijft. Dat ze nu wel verantwoordelijkheid gaan nemen. Maar er gebeurt natuurlijk uiteindelijk, tenminste Mark van Baal is daar geloof ik altijd niet tevreden mee. Mm-hmm. Dat zijn denk ik wel de patriarchale structuren die je ziet. Of moet ik dan naar hele andere dingen denken?
Nee, je hebt helemaal gelijk. Maar ik denk wel dat er inderdaad voorvechters zijn die het ook wel inzien. Die zien hoe groot de financiële risico's en hoe groot deze crisis is en hoe het ons allemaal gaat beïnvloeden. En dat er dus daarom wel ook mensen zijn die het heel serieus nemen. Maar in essentie werkt het systeem niet mee. Het systeem werkt alsnog voor het voordeel van die kleine groep aandeelhouders of belanghebbenden die eigenlijk gewoon heel erg comfortabel zitten met onze fossiele systemen. En waarvoor het toch lijkt dat het veel meer gaat kosten als we echt die radicale verandering realiseren. Terwijl uiteindelijk iedereen veel beter af is als we nu vol de juiste koers varen. Dus ook al zijn er wel een paar die het denk ik proberen en misschien ook wel oprecht dat ze anders zouden willen zien. Het is niet makkelijk om zo'n systeem om te vormen omdat er toch heel veel machtige belangen zijn die die verandering tegenhouden.
Ja, dat is wel een heel veerkrachtig systeem. Want jij zegt daar wil ik eigenlijk vanaf. Ik wil niet dat een hele kleine minderheid, dat is ook niet echt democratisch natuurlijk, zoveel invloed heeft op de wereld. Ja. Maar dat bijvoorbeeld het kwetsbare zuiden van de wereld, waar de grote problemen ook rondom klimaatverandering terechtkomen, die overigens volgens jou ook nog heftiger terechtkomen bij vrouwen volgens mij.
Ja, klopt.
Dat allemaal mee mag doen in hoe de beslissingen op wereldniveau genomen worden. Hoe komen we dan hier vanaf? Want dat lijkt me ook wel lastig. Jij doet dan met jouw boek een poging om vrouwen meer stemrecht of inspreekmogelijkheden te geven.
Ja.
Maar heb je daar ideeën over? Want je loopt natuurlijk ook al wel lang in circuits als die van de VN rond.
Ja, klopt. Nou, ik denk dat het begint bij beseffen dat het niet gaat om kleine stapjes zetten. En allemaal gewoon klein ons eigen dingetje doen. Maar dat het echt gaat om dat we die hele systemen en structuren anders moeten gaan inrichten. En ik denk dat ik dat met mijn boek ook probeer te doen. Om het dus te hebben over die patriarchale systemen, die ongelijke machtsverhoudingen, de issues rondom onrechtvaardigheid. En dat we die eigenlijk aan elkaar moeten verbinden om het anders te gaan doen. Dus het begint met begrijpen. Wat toch bewustwording over hoe dit allemaal met elkaar samenhangt. En dan hopelijk massa creëren voor mensen die het samen anders gaan doen. Dus hoe kunnen we elkaar opzoeken om toch die systeemverandering te eisen. En ik denk dat dat we het op hele andere manieren kunnen gaan doen. Maar dat we wel elkaar daarin nodig hebben. Dus dat we hoe meer mensen denk ik gaan inzien van dat het echt zo niet langer kan en dat het echt wel anders kan. Dat we dat van binnenuit, van buitenaf, op allerlei manieren gewoon die boodschap moeten gaan verspreiden en met elkaar proberen in praktijk te gaan brengen waar wij zelf zitten, waar wij een impact kunnen hebben in onze omgeving.
Ja, nou ben jij niet echt iemand die dan dit boek schrijft en zoiets heeft van kijken of ik zelf ook meedoe. Want jij hebt natuurlijk gewoon dit gedaan. Hè? Jij bent als jonge vrouw Gewoon wat ik in mijn inleiding ook al aanhaalde, want dat las ik in jouw boek samen met Lisette Maddens. En Lisette is inmiddels, die zat achter de ABP fossielvrij beweging, dacht ik.
Ja, die leidt fossielvrij Nederland.
Ja, dus dat is ook iemand die gewoon veel impact heeft. Maar jullie zijn met z'n tweeën, kun je dat verhaal eens vertellen? Rode jasjes aan en gaan zitten en dingen voor elkaar gekregen, terwijl jullie eigenlijk iedereen zoiets had van wat komen die jonge dames daar doen?
Nou, gaan zitten, wij renden gewoon die gangen rond, joh. Nee, we waren bij de VN inderdaad. We waren allebei jongerenvertegenwoordiger vanuit Nederland voor duurzame ontwikkeling.
En hoe oud waren jullie dan allebei?
Ik was iets van 20 en zij was misschien 25.
Ja, goed, dan ben je wel ouder. Ja. Dan zit je niet echt op de gemiddelde leeftijd met z'n tweeën.
Nee, dat waren inderdaad allemaal grijze pakken van meer dan boven de 50 wellicht. Ja, we waren aanwezig bij zowel klimaattoppen als onderhandelingen voor de duurzame ontwikkelingsdoelen. En wij waren altijd heel erg actief aan het samenwerken met de internationale jongeren. En dan hadden wij allemaal input opgehaald van Nederlanders. Nederlandse jongeren door het hele land. En dan dus internationale jongeren. En dan hadden we besloten, oké, dit is wat er nu echt in die tekst moet gaan komen. Bijvoorbeeld een heel belangrijk punt op duurzaam onderwijs. Dat we echt, dus al meer dan 10 jaar geleden, zeiden we moeten gewoon dat in die centrale VN-tekst moet iets komen over het belang van duurzaam onderwijs. Want daar begint het uiteindelijk. Dat jongeren hierover leren, dat ze erin worden meegenomen, dat ze er onderdeel van worden. Dus toen hebben we echt de hele VN afgelobbyd. En allerlei verschillende onderhandelingsgroepen zijn we mee aan de slag gegaan. Daar zijn we mee akkoord mee bereikt. En uiteindelijk is het dus gelukt om een tekstje in de VN-tekst te krijgen. Wat eigenlijk niet zo heel veel lijkt. Maar daar in die context was het wel een heel punt bereikt, zeg maar.
Nou ja, je agendeert toch wel iets op echt wereldschaal.
Ja. En dat was dus best wel uniek. En dat werd ook wel erkend door dan de ervaren onderhandelaars. Die toch wel dachten van oké, dat hebben ze toch mooi voor elkaar gebokst. Terwijl inderdaad wij daar best wel als vreemde vogels tussen de gewone circuits rondrenden. Waar het, ik vond het allemaal heel langzaam gaan. En allemaal heel, mensen zijn het gewoon gewend. Ze zijn onderhandelaars voor het leven. Of dat is gewoon een beroep dan. En wij dachten, dit moeten we even op gaan schudden. En we hebben wel wat ideeën waarmee we dat willen doen. En zo hebben we ook verschillende campagnes opgezet. En uiteindelijk zat ik inderdaad aan tafel bij de VN, secretaris-generaal, waar ik een speech mocht geven en even toch wel even mocht zeggen wat de jongeren ervan vonden. Want wij waren best wel teleurgesteld in hoe al die processen zo gingen. Dat was toch niet echt heel veel, gaf niet heel veel vertrouwen voor onze toekomst. Dat zij nou echt onze toekomst aan het veiligstellen waren. En dat ze ons daar als jonge generatie daarbij betrokken. Dus we hebben er behoorlijk wat uitgehaald en volgens mij wel wat achtergelaten. Toch wel veel onderhandelaars van opkeken. En hopelijk hebben we er toch wel wat opschudding gegeven, wat uiteindelijk voor beter resultaat heeft geleid.
Ja, en toch vond ik één sketch die je nu niet aanhaalt ook wel heel erg mooi. Dat was dat jullie samen in die vergaderzaal zaten met twee rode jasjes aan. Ik jou heel erg lang, tenminste zo herinner ik me uit het boek. En met een hand omhoog stak. En dat je uiteindelijk toch ook, omdat je daar met een fel rood jasje gaat zitten, gewoon de microfoon krijgt om een vraag te stellen. Ik weet niet aan wie dat dan was, maar dit is wel hoe je toch in beeld komt en ook je stem opeist, volgens mij.
Nee, precies. Dus wij dachten, want ik heb natuurlijk net wat voorbeelden gegeven van hoe het daar dan aan toe ging. Maar het begon allemaal met het eerste rode jasje, inderdaad. Want we dachten, we gaan eens gewoon even iets kleurrijks aantrekken tussen al die letterlijk grijspakken. En toen zaten we in zo'n hele grote zaal met bijna alleen maar mannen, vooral vertegenwoordigers van bedrijfsleven. En toen was inderdaad Ivo de Boer, dat was voormalig ook hoofd van de VN Klimaatorganisatie, die veel onderhandelingen heeft geleid. En hij zag ons dus in de verte. En hij zei van, de laatste vraag gaat naar de lady in the beautiful red jacket. Dus toen konden we opeens wat zeggen. En toen vervolgens werden we aangesproken door allemaal mensen in de pauze van, hey, jullie zijn er ook bij, wat interessant perspectief. Willen jullie straks niet iets op het plenaire deel? Willen jullie daar niet nog wat zeggen? Nou, toen hebben Lisette en ik inderdaad echt even goed koppen bij elkaar gestoken van wat voor boodschap willen we nou aan al deze vertegenwoordigers van het bedrijfsleven meegeven? En zo hebben we inderdaad wel ook die ruimte gecreëerd. En het voorbeeld waar ik dacht dat jij aan ging refereren was toen het niet zo'n succes was. Dat was in Qatar. Daar hadden we ook een klimaattop. En we hadden daar dus een campagne gestart. Dat heette Part of the Solution. Want we wilden de boodschap meegeven dat we allemaal onderdeel van de oplossing zijn. Want dat is echt heel erg waar wij heel erg in geloven. En het blijft toch zo'n groepje die al die onderhandelingen maar doet. Die toch wel ook de mensen moeten vertegenwoordigen. Dus dat wilden wij die onderhandelingen binnenbrengen. En toen bij de opening van de conferentie, toen hadden wij zo'n spreekwoordbalk, een soort van bord met I'm part of the solution erop. En we hadden onze rode jasjes aan. Dus wij steken dat bord zo in de lucht. En de beveiliging komt op ons afrennen. Want die dacht dat wij een onaangekondigde actie hadden georchestreerd. Dus toen waren we bijna op het vliegtuig terug naar Amsterdam gezet. Zijn we gelukkig wel uitgekomen. Maar soms dan schrik je ze toch net iets te veel af. Dat ze denken, dit hoort hier niet.
Ja, in het zeer progressieve Qatar natuurlijk. Hè? Dat is misschien wel een van de meest vrouwenvriendelijke landen waar je geweest bent. Dan. Maar goed, dat terzijde. Want dit geeft denk ik wel heel mooi aan. Je hebt het over het patriarchaat, maar je bokst er ook dwars doorheen. En je hebt echt zoiets van, het kan mij niet schelen dat er hele grijze meute overwegend mannen zit. Ik ga daar gewoon doorheen. En wat zijn dan de gevolgen als je iets doet? Want wordt de besluitvorming daar dan ook daadwerkelijk anders van?
Nou, ik denk op vrij kleine schaal, maar ik denk dat er wel dat het wel dus die verrassing die je realiseert, die laat mensen toch wel anders denken. En wat ook wel heel mooi was, dat het we werden altijd eerst heel erg ontvangen met heel veel. Mensen waren heel sceptisch naar ons en naar onze bijdrage. Van wat kunnen wij nou echt bijdragen als jonge meiden destijds? Maar dat ze dan eigenlijk een paar dagen of weken of maanden later je bijvoorbeeld complimenteren voor alle constructieve bijdragen en alle inhoudelijke contributies en hoe we eigenlijk toch juist heel erg hebben geholpen. Dus je moest echt een beetje harder voor je winnen om het maar gewoon te doen. En eerst dus toch wel die skepsis wel overwinnen. Maar uiteindelijk heeft het dan denk ik toch een effect dat mensen er anders naar gaan kijken. En dat soms ook wel het geval was dat wij dan werden gebeld van, hey, kan je niet naar deze vergadering komen? Want we willen jullie perspectief. Dus het was op een gegeven moment echt gewoon volledig anders. Dus ik denk dat wel, als je het gewoon doet, als je daar even over die, misschien die angsten en die, dat afschrikken, dat ze misschien aan het begin doen, dat ze denken, wat moet jij hier? Natuurlijk werkt niet overal, maar je kan het maar beter proberen. En wellicht word je de volgende keer zelf uitgenodigd, omdat ze toch realiseren dat we andere stemmen in de zaal eigenlijk wel heel nuttig zijn.
Ja, en nou ben jij iemand die activistisch is. Ik weet niet of je ook bij de Extinction Rebellion dingen en dergelijke op snelwegen vastgeplakt zit. Maar volgens mij doe je het ook wel heel constructief vanuit allerlei hele diplomatieke settingen. Je spreekt je wel flink uit en dat doe je in het verleden ook. Hoe heb je dat gemerkt? Want we hebben het ook over vrouwelijk leiderschap, over vrouw zijn in deze wereld. We hebben het over een patriarchaat. Ik lees in je boek ook.
Ja, ik zat er nog over na te denken, deels omdat ik jonge vrouw ben, maar ik heb ook wel met andere vrouwen samengewerkt die net zo hard gewoon eigenlijk werden aangepakt. Dus de combinatie, dus zowel vrouw zijn, maar ook dus combinatie vrouw en jonge vrouw helemaal geweldig. Wat je merkte was, ik heb veel in internationale organisaties gewerkt afgelopen, het is het 6-7 jaar. En ik vind de structuren daar dus heel erg patriarchaal. Heel hiërarchisch, heel bureaucratisch. Helemaal niet gebouwd op het beste uit mensen willen halen. Omdat ik dus in die tijden, dat we net al die mooie ervaringen ik net beschreef. Ja, we waren gewoon hele jonge meiden, maar met heel veel ambitie en heel veel gedrevenheid. Maar ook echt wel inhoud. Wij kwamen daar gewoon helemaal ingelezen. We wisten waar het over ging. En we hadden daar echt een bijdrage en een interessant perspectief, denk ik. Zeker in zo'n crisis die over de toekomst gaat, waar je juist ook veel meer jonge stemmen nodig hebt. Maar als je dan vervolgens in van die organisaties gaat werken, dan kom je, of in ieder geval dat ervaarde ik, dan kom je gewoon vast te zitten in bepaalde structuren van hoe dingen horen en hoe je je mond moet houden en hoe je eigenlijk helemaal niet wordt gewaardeerd. En dat was best wel een omslag en een manier die voor mij niet zo goed werkte, want ik denk juist, nogmaals, juist op dit thema is dat zo hard nodig. En dat werd echt best wel, dat was heel ontmoedigend en demotiverend. En ik was ook niet de enige. En er waren vooral ook heel veel andere jonge vrouwen om mij heen die heel erg dezelfde ervaringen hadden en waar wij elkaar ook echt in vonden. Maar dus ook wel vrouwen van andere generaties, hoor. Dus er was een soort van, wel zo'n soort van samenwerking dat we dan konden leren van die uitdagingen. Maar het was wel gewoon echt kloten, omdat je heel hard je wil inzetten, maar je gewoon het gevoel hebt van, je wordt tegengehouden, je wordt klein gehouden, je wordt in een hoek gezet, je wordt, dus dat heb ik ervaren en veel mensen om mij heen ook. En daardoor kom je toch vast te zitten, terwijl je heel veel goed wil doen. Dus dan moet je toch op zoek naar iets anders.
Maar ja. Zie je dan dat het wezenlijk anders is dan bij mannen? Want ja, ik krijg dit natuurlijk toch minder mee, omdat ik zelf natuurlijk een man ben. En dan heb ik wel een beperking, dus daarin zie ik ook wel dat soort dingen. Maar goed, de teneur rondom beperking is denk ik wel ook drastisch gedraaid de afgelopen 20 jaar. En ik hoop dat het bij vrouwen ook draait. Maar is dat echt heel anders dan hoe het is voor mannen om die, ja, denk ik toch ook wel carrière ladder te beklimmen waar jij het net over hebt?
Nou,
of
ik heb wel
impact te maken, misschien is carrière ladder wat mannelijke strekking van het verhaal.
Ja, maar er zit wel een punt, omdat je inderdaad dat dus ook wel ziet in de ervaringen en in de onderzoeken, dat het gewoon veel lastiger is voor jonge vrouwen en vrouwen over het algemeen om dat op dezelfde manier te doen als mannen. Omdat er dus ook al heel veel bewuste en onbewuste, misschien vooral onbewuste vooroordelen zijn, waar we het eerder over hadden, richting vrouwen. En dat je daarom toch op een andere manier wordt behandeld dan jonge mannen. Er was bijvoorbeeld een mannelijke jonge collega van mij. En die werd altijd uitgenodigd voor de voetbalwedstrijden. Terwijl, weet je, als er een grote voetbalfan is, dan ben ik het wel. Maar weet je, het was eigenlijk een soort van old boys network, maar ook wel young boys network, die makkelijker met de mannelijke, want er waren natuurlijk dus wel veel mannen in de machtsposities daar, die dan ook meer de jonge mannen met zich meenamen op een bepaalde manier. Dus dat heb ik ook wel gezien. Dus dat het misschien toch makkelijker is om daar, ja, dan die verbindingen te leggen en daarmee dus ook op een bepaalde manier invloed te hebben in een organisatie. Dat is zeker niet overal zo. Maar ik vond wel, de frustratie was echt groter bij jonge vrouwen. En die moesten ook allerlei, ja, je maakt ook allerlei verschillende dingen mee. Want dan hebben we het nog niet eens gehad over ongewenst gedrag. Dat is ook gewoon zo disproportioneel veel meer aan de orde bij vrouwen of tegen vrouwen. En dat heeft ook een enorme impact op hoe jij in een organisatie werkt. Dat was ook bij organisaties zoals de VN helaas niet echt onder controle.
Ja, ik hoor dat nu toevallig als je het over voetbal hebt, dat De directeur van de Spaanse Voetbalbond, geloof ik, een vrouw op de mond had gezoend bij het.
Ja, die was echt raar bezig. Ik heb die ceremonie gekeken.
Ik denk niet dat hij dat bij een man had gedaan.
Nee.
Dat is toch
precies
merkwaardig. En nou
ja,
is
dan
het
voel je toch dat je grens over kan gaan of zo. Ja.
Ja, en nou doe je misschien. Ik geef mannen ook geen 3 zoenen en vrouwen wel. Dus er zitten wel verschillen tussen, maar dit is natuurlijk wel heel vreemd. Waar jij het net ook nog even over hebt, en dat beschrijf je in je boek ook, is het Old Boys Network. En dat hangt ook mede samen met het in stand houden van het hele gebeuren. Hoe werkt dat? Want iedereen kent dat natuurlijk ook wel. Maar heb je dat ook echt in de praktijk gezien dan?
Ja, dat is wel een hele goede ook. En dat heeft ook te maken met dat patriarchaat wat ik eerder beschreef, van dat er dus die machtsstructuren zitten, waardoor je de grote beslissingen, de uiteindelijke machtsstructuren, de financiële stromingen, die liggen gewoon bij een kleine groep belangen. En dat is wel ook deels waar ik wat ik bedoel met een old boys network. In plekken zoals Nederland hebben wij volgens mij een heel sterke old boys network. En dat heb ik ook wel mogen zien en mogen ervaren. En ik denk dat dat onderdeel van het probleem is helaas, dat dat soort netwerken waar, ja, dus eigenlijk gewoon netwerken van mensen op hele machtige posities. En omdat dat de meeste machtige posities nog bij mannen liggen, is dat meer een old boys network, al zijn er ook zeker wel wat vrouwen onderdeel van. En zij zijn eigenlijk gewoon die structuur, die machtsstructuur die voor een kleine belangengroep werkt.
Maar is dat dan het schuiven van voordeeltjes naar elkaar of zo? Wat moeten we daar nou concreet bij voorstellen?
Ja, dat is zeg maar het hele, op een hele kleine schaal, zou ik zeggen, Old Boys Network. Maar ja, ik heb het net meer over dan op de grote schaal, wat voor effect dat heeft op een maatschappij als je toch dingen doet voor je, voor bepaalde belangen van bepaalde bedrijven of van bepaalde organisaties of van bepaalde mensen, mannen inderdaad. En ik denk dat er nu nog een soort van bovenlaag is in de samenleving die allerlei besluiten neemt over waar inderdaad de financiering bijvoorbeeld naartoe gaat voor de transitie. Waarom gaat die financiering naar grote bedrijven die ook zelf zichzelf zouden kunnen verduurzamen? En waarom gaat dat niet naar burgers en burgerinitiatieven waarmee we echt iedereen mee kunnen nemen? Of waarom gaat dat niet naar het gratis OV, zodat iedereen gewoon onderdeel kan zijn van klimaatoplossingen? Dus die invloeden die er uiteindelijk voor zorgen van waar de besluiten, hoe de besluiten vallen, waar het geld naartoe gaat, dat wordt wel nog steeds, is nog onder controle van een soort van old boys network. Maar dat vindt inderdaad ook op kleine schaal plaats. Dus binnen organisaties waar, we zitten hier nu vlakbij Den Haag Centraal. Daar is Buitenlandse Zaken zit daarnaast. Daar heb ik ook wel wat voorbeelden over genoemd. Ik heb daar zelf Nooit gewerkt, maar wel nou mee samengewerkt als jonge vertegenwoordiger. En dat is ook echt in het nieuws wel geweest en in de media van die verhalen dat ja, toch wel de machtige mannen die daar in de top zitten helpen met het ja, verkrijgen van topposities van andere mannen. Terwijl in één geval, wat ik beschrijf en wat ik net wat ik al zei in de krant stond, was er gewoon een vrouw uit het selectieproces gekomen, onafhankelijk selectieprocedure, was zij gewoon de meest gekwalificeerde kandidaat. En toch is op de een of andere manier heeft toen het netwerk ervoor gezorgd dat zij ja, toch niet werd gekozen. Dat is dan wel opvallend. En dat was echt wel een heel concreet voorbeeld van hoe het Old Boys Network een vrouw eigenlijk uit de macht hield.
Maar ik vond dat best wel bijzonder, want dan praat je ook nog eens over de Nederlandse overheid waarbinnen dat gebeurt. Kijk, dat het nou bij een groot bedrijf gebeurt of zo, waar je minder controle... Maar je zou toch verwachten dat de overheid hier in principe sowieso een goede rol in speelt. Maar dat is dus ook niet zo. Dus deze casus laat dan wel zien dat het echt heel invloedrijk werkt.
Ja, en ik denk dat de overheid ook nog veel te verbeteren heeft. En recentelijk ben ik zelf ook bij de overheid begonnen. Dus dat is ook wel interessant. Dus ik hoop nu zelf ook vanuit de overheid bij te dragen aan oplossingen. Maar ik denk dat er echt nog wel een hele wereld te winnen is. Ik denk dat we ook wel zien dat de overheid afgelopen tijd misschien niet altijd goed bij heeft gedragen aan de oplossingen. Dus ik hoop dat dat ook wel echt kan veranderen binnen van die grote instituties die op een bepaalde manier net werken en die eigenlijk toch beter zou moeten werken voor onze burgers. Dat denk ik echt. Ja.
Ja. Hey, en ook om zo een beetje richting eind te bewegen, ben ik ook nog wel benieuwd. Kijk, ik ben natuurlijk zelf ook gewoon een witte man. Misschien ook wel ja, geen onderdeel van het patriarchaat, maar ik zou er ook misschien wel tussen kunnen zitten, bij wijze van spreken. Wat kan ik dan zelf nog doen? Want je hebt natuurlijk ook dat boek van Joris Luijendijk over de zeven vinkjes. Nou, tot mijn beperking heb ik ze geloof ik nog wel allemaal, maar het is een beetje een tussenvariant. Ik wil ook wel graag impact maken. En ik denk dat er veel mensen luisteren zoals ik, die zoiets hebben van ja, ik wil wel meedoen. Wat is dan onze rol hierin?
Nee, je moet ook absoluut meedoen. En ik denk dat het mijn boodschap is van uiteindelijk moeten we dit met iedereen gaan doen, maar nu kan nog niet iedereen voldoende meedoen. En dat heeft net zo goed te maken met andere groepen in de bevolking, waaronder wat je zegt, mensen met een handicap. Die kunnen ook nog steeds niet volwaardig meewerken in de maatschappij. Maar die zouden wel heel veel goede bijdragen kunnen leveren aan klimaatoplossingen. Dus op die manier is volgens mij meer oog voor hoe kunnen mensen meedoen. Hoe kunnen we een inclusieve klimaataanpak voeren? Denk ik dat iedereen uiteindelijk daar onderdeel van moet zijn. En moet kunnen zijn als ze dat willen. Nou, ik heb ook inderdaad een hoofdstuk specifiek gewijd aan de rol van mannen. Want ik denk dat dat juist belangrijk is. En ik denk eigenlijk dat mijn boek best wel, in ieder geval de titel, want de ondertitel is Tijd voor vrouwen om de klimaatcrisis op te lossen, dat best wel meteen al wat afschrikt. Want ik heb wel een paar reacties al gehad dat mensen meteen zeggen van ja, maar dit ga ik niet lezen, want dat gaat niet over mij en dit vind ik vervelend, want je bent al meteen tegen mij. Nou, ik zou toch die mensen willen uitdagen om het wel te proberen. Want het begint uiteindelijk volgens mij bij het bewustzijn, dat je gewoon wel inziet van wat voor privileges misschien het man zijn met zich meebrengen. Zeker in een hele mannelijke gedomineerde maatschappij, in een patriarchale samenleving. En dat je daarna ook je privileges in kan zetten voor de goede zaak. Ik denk dat we ook, eigenlijk kunnen mannen ook wel juist van vrouwen leren. Want vaak zie je dat vrouwen wel opstaan voor deze dit soort van kwesties van sociale ongelijkheid. En dat we daar ook mannen nodig hebben om vrouwen bij te springen of überhaupt mensen bij te springen. Dat zouden we ook wel wat meer mogen zien. Ik denk dat mannen ook grenzen moeten stellen aan gedrag dat dus gewoon niet meer acceptabel is. En dat je dat ook gewoon publiekelijk moet uitspreken, heel zichtbaar moet maken. En dat mannen echt hun posities van macht in moeten zetten om verschil te maken. Maar ook daarin plaats durven maken of misschien wat ruimte willen maken voor anderen die dat met hun kunnen doen. Of misschien in sommige gevallen een vrouw naar voren kunnen schuiven. En zelf ook feminine leiderschapskwaliteiten kunnen omarmen in dit geheel. Dus er is heel veel wat mannen kunnen doen. Ik denk laat je in de eerste instantie gewoon niet afschrikken omdat je bang bent dat iets tegen jou is, maar durf je open te stellen om toch zoiets te lezen en ook dit soort inzichten misschien te verkrijgen. En neem ze daarna mee en zie wat jij vanuit jouw positie kan doen. Ik denk dat dat uiteindelijk mijn vraag is van laten we allemaal hieraan werken, maar vanuit jouw positie en in het geval van vrouwen, volgens mij kunnen wij meer. Moeten wij meer die rol ook innemen, maar moeten we ook aan die structurele ongelijkheden werken om meer mee te kunnen doen. Maar daar hebben we absoluut mannen voor nodig.
Ja, en nou hoor je wel eens een maatregel die interessant is. Misschien tijdelijk zo'n vrouwenquotum, hè, om dat systeem gelijker te trekken. Maar dan verander je het systeem. Ja, uiteindelijk hoop je natuurlijk dat het systeem gewoon op zichzelf goed werkt. Is een vrouwenquotum een goede maatregel? Of wat voor maatregelen zou jij nog voor willen stellen om nou, ja, dat zo kan het niet langer daadwerkelijk te gaan organiseren? Dat we echt het systeem gaan veranderen en inclusiever worden?
Ja, ik denk dat vrouwenquotum een prima idee is. Ik denk wat wel belangrijk is, dat zowel bij mannen als bij vrouwen wat meer inzicht of bewustzijn is van deze kwesties. Want je ziet ook best wel vaak dat als vrouwen eenmaal in die positie van macht zitten, dat ze dan juist veel meer op een mannelijke manier opereren. En daar hebben we uiteindelijk ook een stuk minder aan. Dus ik denk dat wat we nodig hebben is, nou, sowieso meer diversiteit en meer ruimte voor andere soorten leiders. Dus dat we ook ons beeld van leiderschap een beetje moeten gaan bekijken. En kijken of we ruimte kunnen maken van andere soorten leiderschap. Waaronder vrouwelijk leiderschap, maar ook gewoon in de brede zin op een andere manier dat insteken. En dat we ook, nu we natuurlijk gewoon de hele klimaatuitdaging hebben, zullen we steeds meer klimaatbeleid moeten gaan voeren. En als onderdeel daarvan moet je denk ik echt zorgen dat het een inclusief en wat ze noemen een intersectionele aanpak heeft. Wat dus die issues van ongelijkheid, onrechtvaardigheid meeneemt. Want als jij een heel klimaatplan hebt, maar je hebt geen oog voor ongelijkheden, je hebt geen oog voor de positie van verschillende groepen in de samenleving, dan ga je uiteindelijk problemen verergeren. En dan krijg je ook heel veel weerstand. Dus ik denk dat we die uitdaging samen nu voor. Van hoe gaan we ons klimaatbeleid doen? En volgens mij moeten we daar dus op een andere blik naar kijken. En zorgen dat iedereen mee kan doen. En dat er oog is voor ongelijkheid. En dat we dan uiteindelijk als een resultaat een meer rechtvaardige, een meer inclusieve en echt een duurzame samenleving hebben. Waar we met elkaar goed in kunnen leven.
Ja, dus je overtuiging is gewoon als we naar gendergelijkheid gaan. Dus meer vrouwen aan de top. Maar ook gewoon vrouwen beter vertegenwoordigd in de samenleving en minder uitgebreid op hun kwetsbaarheid, denk ik. Hè? Met zaken als de loonkloof, maar ook gewoon de hele manier hoe we naar vrouwen kijken. Dan gaan we die klimaatcrisis gewoon versneld tegen.
Ja, dan komen we denk ik een heel stuk verder. Maar helaas is dat niet per se waar we naartoe gaan. Want ik heb het idee dat sommige dingen eigenlijk steeds erger worden. Ook wat betreft de positie van vrouwen en hoe mensen naar vrouwen kijken en hoe vrouwen uit de politiek worden gejaagd. Dus we hebben eigenlijk de afgelopen tijd ook wel heel veel voortgang geboekt op het gebied van gendergelijkheid. Maar op dit moment heb ik het gevoel dat er best wel wat daarvan eigenlijk poging is om dat juist weer ongedaan te krijgen. Dus we moeten daarom ons eigenlijk nog wel twee keer zo hard gaan inzetten om dat ook te realiseren.
Nou, als je het luistert, ga het boek lezen. Zo kan het niet langer. Heb ik nog één laatste vraag aan jou, Ralien. Jij bent natuurlijk al heel jong echt heel actief geweest om die klimaatcrisis tegen te gaan. Moet je misschien ook wel een beetje met leden ogen aanzien dat we nu nog steeds niet echt een fundamenteel oplossing hebben. Maar wat zou je mee willen geven aan de mensen die nu starten aan hun carrière?
Ja, hele mooie, hele belangrijke. Ik denk dat jonge mensen echt essentieel zijn. En ik denk dat je jezelf niet moet onderschatten. Dus don't settle. Ga niet in een organisatie zitten waar je wordt tegengewerkt. Maar zoek echt een plek waar jij echt tot je recht kan komen. En dat is misschien eventjes zoeken. Ga wat dingen uitproberen. Maar zorg wel dat je bij je waarde blijft en dat je mee blijft helpen aan dit soort oplossingen. En je moet, het zal even een zoektocht zijn van naar waar kan je echt op je plek gaan zitten. Maar laat je niet gek maken door mensen die je willen tegenwerken of die je klein willen houden. Onderschat jezelf niet. Je kan echt het verschil maken. Of dat nou bij de VN is of bij een start-up of bij de overheid of bij een lokale organisatie. Er zijn allerlei mogelijkheden. Ga uitzoeken van wat jou ligt. En dan hebben we elkaar, gaan we elkaar daarin gewoon versterken en zoek elkaar ook daarin op. Ga niet helemaal op jezelf erop uit, maar ga er met elkaar, ga ook met andere leeftijdsgenoten en andere generaties samenwerkingen bouwen, zodat je gewoon het meeste impact kan hebben, maar er ook zelf het meeste aan kan bijdragen en ook goed voor jezelf zorgen als onderdeel daarvan. Want we moeten wel zorgen dat we het allemaal overleven en een beetje naar elkaar omkijken.
Ja, en af en toe ook nog blijven lachen. Hè?
En, ja, precies.
En als je niet gezien wordt, trek vooral een rood jasje aan. Want dat heeft jou heel ver gebracht uiteindelijk, volgens mij. Ja.
Dat is het beste advies.
Ja. Hey, veel dank voor je tijd en veel succes met het boek ook. Want volgens mij is het geen, ga je nog overal ermee naartoe. En veel succes met lezen als je dit geluisterd hebt en je bent verder benieuwd. Je bent ook nog bij een aantal events, vertelde je. Is dat nog de moeite waard om even te vertellen?
Ja, zeker. Nou, het wordt nu natuurlijk najaar. Dus ik ga lekker op boektour na een rustige zomer. Dus ik ga net het hele land eigenlijk door. Ik heb op mijn website ralienbekkers.com, volgens mij /tour of zoiets, een heel overzicht van waar ik de komende tijd naartoe ga. Dus ik ga van Wageningen naar Arnhem, naar Enschede, naar Utrecht, van alles en nog wat. Dus ja, meer dan 10 events op de planning. Den Haag, Amsterdam. Dus kom vooral naar een van die events toe. En dan ga ik graag in gesprek. Want ik denk dat het best wel lastige onderwerpen zijn. Maar vooral moeten we daarover met elkaar in gesprek. En kijken hoe we dan samen verder kunnen. En samen aan de slag kunnen. Dus hopelijk zie ik veel mensen ook onderweg. En gaan we gewoon samen verder.
Top. Hey, heel veel succes en spreek elkaar vast weer.
Wil je de interviews terugluisteren met andere CEO's, politici, wetenschappers en activisten? Of meer weten over Ecosofie? Kijk op ecosofie.net.
Schone lucht, gelijke kansen, een circulaire economie. Dat is allemaal niet links of rechts. Een mooie toekomst, daar moeten we samen aan werken. Teken daarom ook voor een duurzaam regeerakkoord. Ga naar duurzaamregeerakkoord.nl en teken het manifest.